We zijn de vorige keer gebleven in 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen waar de apostel spreekt over wat genoemd wordt heiligmaking. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En ik blijf hardnekkig volhouden dat dat het eigenlijke onderwerp is van deze beide Thessalonicense brieven. Een onderwerp wat vanzelfsprekend ook in andere brieven aan de orde komt. Maar in Thessalonicense gaat het om net nog een beetje meer. Dan gaat het namelijk niet alleen om de heiligmaking van onze ziel, namelijk van onze wandel, want daar gaat het feitelijk over. Maar het gaat uiteindelijk ook over de voltooiing van de heiligmaking van de gelovigen, namelijk de heiligmaking van zijn lichaam. De term zelf komt er niet voor, maar ik gebruik de term toch omdat die zo logisch is. We zijn immers door wedergeboorte geheiligd naar de geest. Wij worden vervolgens in onze wandel, is de bedoeling, geheiligd. Naar de ziel heet zoiets, hè, in onze wandel. En dat gebeurt niet door onszelf overigens, maar dat gebeurt net zo goed door de werking van Gods geest. De inwonende geest in ons, of ook wel de inwonende Christus in ons. Maar het uiteindelijke resultaat zou ook moeten zijn de heiliging van ons lichaam. Dat is wat in de Filippense brief zo aardig naar voren gebracht wordt. Maar ik heb daar eerder natuurlijk al op gewezen. Filippense 4 is het inmiddels, meen ik, of 3 nog, waar gezegd wordt dat onze wandel in de hemelen is waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal, en dat in de toekomst uiteraard. Want pas in de toekomst zal ook ons lichaam geheiligd worden. Meestal heet het niet zo, het heet gewoon de verlossing van ons lichaam, maar blijft hetzelfde verhaal. Want dan spreken we gewoon over, wij zijn verlost naar de geest, wij worden verlost naar de ziel. En nogmaals, dat is in de praktijk, in onze levenswandel namelijk. En we zullen ook lichamelijk verlost worden. En dat gebeurt pas in de toekomst. En de apostel maakt dan in deze Thessalonicense brieven, beide, van de gelegenheid gebruik om dan te spreken over de toekomst die voor ons nou eenmaal is weggelegd. Waarvan de belangrijkste gedachte, mijns inziens, nog niet eens is dat wij verwachten de opname van de gemeente of iets dergelijks. Maar de belangrijkste gedachte ligt daar net voor, namelijk dat onze toekomst inderdaad niet is op aarde, in het geopenbaarde koninkrijk van Christus straks in de toekomst, maar onze persoonlijke toekomst, de toekomst van de gemeente trouwens als zodanig, is inderdaad gelegen in de hemel. En dat wij er dus lichamelijk ook naartoe gaan, uiteindelijk bij de verlossing van ons lichaam, dat zal dan wel vervolgens duidelijk zijn, maar dat is wat dan vervolgens ook besproken wordt. Maar ik blijf van mening dat de belangrijkste gedachte in het laatste deel van 1 Thessalonicenzen 4 gelegen is in dat onze toekomst inderdaad boven ligt, en dat dus degenen die levend overblijven niet voorkomen, degenen die ontslapen zijn, want daar gaat het om. Want ons beide toekomst ligt inderdaad in de hemel. Wij zullen namelijk met degenen die inmiddels ontslapen zijn, met hen tezamen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Dat is het laatste vers bijna, of vers 17 van 1 Thessalonicenzen 4. En dan staat er, en alzo, namelijk op deze wijze, zullen wij altijd met de Heer wezen. Niet alzo zullen we naar de Heer gaan. Dat is ook niet echt het thema, hoewel het genoemd wordt natuurlijk. Maar het gaat erom dat we alzo met de Heer zullen wezen. Namelijk alzo, namelijk niet op aarde zozeer, maar inderdaad in de hemel. Want de gemeente van onze bedeling heeft nou eenmaal eerst geboorterecht en is daarom bestemd voor de Heer zelf. En heeft op grond daarvan inderdaad een hemelse toekomst. Dat is de gedachte. Een gedachte die we natuurlijk elders net zo goed zijn tegengekomen, maar die dikwijls niet met zoveel woorden vermeld wordt. Maar nadat dit besproken is in 1 Thessalonicenzen 4, dat namelijk de toekomst van de gemeente niet ligt op aarde, maar in de hemel, nog hoger dus, want daar komt het op neer. En nadat dat besproken is in 1 Thessalonicenzen 4, wordt in 1 Thessalonicenzen 5 besproken wanneer het een en ander dan gerealiseerd zal worden. Kortom, het laatste deel van 1 Thessalonicenzen 4 spreekt over wat we in verband van deze brief dan toch maar even noemen de heiligmaking van ons lichaam. En anders noemen we het gewoon de verlossing van ons lichaam, met een volstrekt bijbelse term. Het verschijnsel of het feit als zodanig wordt daar vermeld. Maar in hoofdstuk 5 wordt vermeld wanneer dat dan zal zijn. Want dat zouden we dan natuurlijk uiteraard nog wel willen weten. En dat wordt daar ook uiteengezet. Al moet ik erbij zeggen dat het dikwijls niet eenvoudig is om dat uiteen te zetten. Eenvoudig in de eerste plaats door het ontbreken natuurlijk van een normale jaartelling zoals wij die kennen. Die kennen we namelijk in heel de Bijbel niet. Dus dat wordt achterwege gelaten. Maar wat wel vermeld wordt is de volgorde waarin bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dat staat er ook, want er staat dan in hoofdstuk 5 vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nolde dat men u schrijven. Want gij weet zeer wel, gij weet zelf en zeer wel, dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Het zal u waarschijnlijk opvallen dat het grootste gedeelte van dit schriftgedeelte inderdaad zich niet eens bezighoudt met profetie, zal ik maar zeggen, niet met welke gebeurtenissen dan in de toekomst zullen plaatsvinden. Want het zijn inderdaad maar een paar versen die daarover spreken. Want de rest van dit schriftgedeelte sluit weer aan bij de algemene strekking van de brief. En spreekt over wat genoemd wordt onze heiligmaking. En dat gebeurt in ieder geval al vanaf vers 5. Want daar wordt gesproken over gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. En dus is de volgende gedachte dat we in overeenstemming met dat licht wat we hebben, in overeenstemming met de dag waarin wij leven, dat we in overeenstemming daarmee inderdaad zouden wandelen. Dat is de bedoeling en daar spreekt de rest van dit schriftgedeelte dan vervolgens weer over. Zodat inderdaad slechts een klein deel gewijd is aan het tijdstip waarop deze dingen zullen gebeuren, namelijk dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en dat gepaardgaande met de stem des aartsengels en met de bezuin gods enzovoorts uit hoofdstuk 4 vers 16. Het aardige van dit schriftgedeelte vind ik altijd dat er enige uitdrukkingen in staan die bepaald niet algemeen bekend zijn. Nou weet ik dat natuurlijk nooit, want ik weet niet wat u bekend is. Sowieso weet ik dat nooit van de mensen voor wie ik sta. Maar ik spreek dan altijd maar vanuit de gangbare literatuur die erover is, want die weet ik wel een beetje. Dat is makkelijk na te gaan, hè. En dan moet ik u zeggen dat hier toch al een paar dingen in staan die inderdaad niet algemeen bekend zijn. In de eerste plaats geldt dat voor vers 1. Want daar staat, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. En dan eerste zinnetje van vers 2. Want gij weet zelf een zeer wel dat. Puntje, puntje, puntje. Dat vind ik nog altijd een aardige uitspraak, omdat deze uitspraak gewoonlijk niet bekend is. De andere uitspraak wel, dat is de uitspraak van, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden. En let op dat dat dezelfde uitdrukking is. De tijden en de gelegenheden. Precies zoals hier in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Kijk, er is toch iemand die nog weet wat staat ook. Kijk, dat is bekend, hè. Ja, het hele punt is namelijk dat deze twee verschillende uitspraken, deze uit 1 Thessalonicenzen 5 en die van Handelingen 1, want dat is het, dat deze uitspraken in de praktijk eigenlijk tegen elkaar wegvallen. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, ook als we helemaal niet weten waar die schriftgedeelten over gaan, dan vallen ze tegen elkaar weg. Zo van de een zegt, je kunt het niet weten, en de ander zegt, je kunt het wel weten, en dan weten wij het dus nog niet, want kun je het nou niet of wel weten? En omdat het tegengestelde uitspraken zijn, vallen ze tegen elkaar weg, zodat je er niks uit kon concluderen. Tenzij dan dat je precies weet waar ze allebei over spreken. En het hele punt is, ze spreken over hetzelfde, dat kan niet missen. Want ze spreken over de tijden en gelegenheden, meervoud, zodat die uitdrukking niet kan vastgeprikt worden op één speciale tijd of één speciale gelegenheid. Er staat dit meervoud zonder nadere specificatie. Dus gaat het over de dingen van de toekomst in het algemeen, de toekomende dingen. En voor de een staat, je mag het niet weten, en de ander staat, je weet het wel. En dus, zeg ik, vallen ze of tegen elkaar weg, dan mag je geen van beide versen vervolgens meer gebruiken. Of je moet weten in welke context ze staan, want het verschil is niet gelegen in het thema, dat zeg ik net, zijn tijden en gelegenheden, meervoud, zonder specificatie, dus gaat het over alle nog toekomende dingen. Dus het verschil in de uitdrukking moet gelegen zijn in de context waarin ze staan. In Handelingen 1 moet het dus over andere omstandigheden gaan dan in 1 Thessalonicenzen 5. En dan moet ik het nog duidelijker zeggen, het gaat niet over andere tijden en gelegenheden, want die worden daar niet begrensd, niet echt tenminste. En dus gaat het over wordt het verschil bepaald door de tijd waarin deze uitspraken gedaan zijn. En daar is wel verschil tussen. Groot verschil zelfs, want de uitspraak in Handelingen 1, die is een uitspraak die gedaan wordt enkele weken hooguit na de opstanding van Christus. In ieder geval niet meer dan 40 dagen daarna. Want wordt gezegd voor zijn hemelvaart uiteraard, dat is 40 dagen na zijn opstanding. En de uitspraak in 1 Thessalonicenzen wordt vele jaren later gedaan. En ik denk toch op zijn minst wel een jaar of 20 later minstens. Precies weet ik dat toch niet. En ik vind het ook niet echt belangrijk, dus daarom ga ik er ook nooit nauwkeuriger op in. De brieven zijn er helemaal niet gedateerd, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar eerst dan dienen we ons te bepalen bij de uitspraak in Handelingen 1. En ik zal proberen dat zo kort mogelijk te doen. Handelingen 1 namelijk, waar de uitspraak van de Heer Jezus vermeld staat in vers 7 van Handelingen 1. Waar de Heer tot de discipelen zegt, en dan ook alleen tot de discipelen, de 12. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar het hele punt is dat het een uitspraak is als antwoord op een zeer specifieke vraag. Een vraag namelijk maar naar één ding, naar één tijd of eventueel naar één gelegenheid. Namelijk de vraag was in vers 6. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Het zal duidelijk zijn dat het daarbij maar om één tijd of gelegenheid gaat. En niet meer. En het antwoord wat de Heer op de vraag geeft is, het komt u niet toe dat te weten. Niet alleen deze ene tijd of gelegenheid niet, maar ook nog enige andere tijden of gelegenheden niet, kennelijk. En die andere tijden of gelegenheden worden hier niet begrensd, er wordt niks meer bij gezegd. Dus gaat erom dat de discipelen helemaal niks mochten weten over wat de Heer zou doen in de toekomst. Helemaal niet, jawel, ze mochten wel iets weten, maar dat staat in vers 8, want daar staat, maar, hoewel ze de tijden en de gelegenheden niet mochten weten, maar, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die op of over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Punt, einde van het antwoord. Dat is niet helemaal waar, want de rest van het antwoord wordt gegeven niet verbaal, niet met woorden, maar wordt gegeven in gebeurtenissen die daar meteen op volgen. Althans, die hier meteen daarna vermeld zijn, de gebeurtenissen van wat wij noemen Hemelvaartsdag. Maar waar het om gaat is, dat de vraag was, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? En tot de discipelen wordt gezegd dat het hen niet toekwam om dat te weten, of het in die tijd zou gebeuren. En aangezien alle andere gebeurtenissen, alle andere dingen die in de toekomst zouden gebeuren, gerelateerd zijn, ook tijdrekenkundig gerelateerd zijn aan de oprichting, de heroprichting moet ik eigenlijk zeggen, van het koninkrijk aan Israël, betekent het dus dat als ze dit ene feit en de tijd van deze ene gebeurtenis niet mochten weten, dat ze daarmee dus ook alle andere tijdstippen niet wisten en niet mochten weten. Want alles hangt daaraan vast. Dat is het idee. Dat blijkt er trouwens ook uit. Want anders had hij niet zo makkelijk van het enkelvoud van de oprichting van het koninkrijk overgestapt naar tijden en gelegenheden in het algemeen. Maar alle tijden en gelegenheden, alle nog toekomstige gebeurtenissen, kortom, alle nog niet vervulde profetieën, zullen vervuld worden gerelateerd aan de oprichting van het koninkrijk aan Israël. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, sommige gebeurtenissen gebeuren een bepaald vastgesteld aantal jaren of dagen daarvoor. Andere gebeurtenissen gebeuren een vastgesteld aantal dagen of maanden of jaren daarna. Maar het hangt allemaal daaraan vast. Waarna de vraag is, maar waarom mochten zij dat niet weten? Dat is de vraag niet die zij stelden meer. Maar de vraag is, waarom mochten zij dat niet weten? Dat is heel eenvoudig. Dat was hun verantwoordelijkheid niet. Ik geef maar altijd maar een eenvoudig antwoord. Het eenvoudige antwoord is namelijk dit. Dat de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël in ieder geval niet ontkend wordt door de Heer. Hij zou het dus doen. Alleen tijdstip wordt niet bepaald. Hij zou dat dus doen. Dat staat vast. De heroprichting dus van de troon van David enzovoorts. Maar wij leren uit de voorgaande Bijbelboeken reeds dat dit herstel van de troon van David en dus de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël niet alleen afhankelijk is van de data die de Heer gesteld heeft. Hoewel dat zo is. De Heer heeft de data voor gesteld. Alleen hij wil niet zeggen welke. Hier. Maar het is ook niet alleen afhankelijk van de door God vastgestelde tijd, maar het was ook gebonden aan een voorwaarde, namelijk de voorwaarde van geloof. En als de troon van David, want daar gaat het in de praktijk om, hersteld moet worden, dan mag men aannemen dat eerst het volk van David, en dat is dus in de eerste plaats zo smal mogelijk het Joodse volk, want David was uit Juda en het koningschap kwam toen het huis van Juda, dan mag men dus aannemen dat eerst het Joodse volk tot geloof zou moeten komen. En pas als aan die voorwaarde was voldaan, zou de Heer op zijn tijd overigens dat koninkrijk aan Israël weder oprichten. Het zijn namelijk altijd twee dingen. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in de geschiedenis van Daniël hoofdstuk 9, waarvan hooguit de laatste paar versen bekend zijn, vers 24 tot 27, maar vers 1 tot en met vers 23 van Daniël 9... spreken over het feit dat Daniël in de profetieën van Jeremia, in de profetieën gestudeerd had en tot de conclusie was gekomen dat zo ongeveer de tijd van de ballingschap voorbij was. 70 jaren waren ze ongeveer om. Ik ga er niet dieper op in nu, maar inderdaad, er was op dat moment een periode althans van 70 jaar om. Dus, goed. Nou, dat had Daniël gezien. En in plaats dat hij tegen de Heer zegt, Heer, de tijd is om, het koninkrijk moet hersteld worden aan Juda, of althans er moet een eind komen aan de ballingschap, in plaats van dat hij dat doet, vinden we in de daaropvolgende 20 versen of zo, vinden we dat Daniël belijdenis doet van de zonden van het volk, waaraan hij zelf overigens part nog deel had, maar hij had nog eenmaal deel aan het volk. En hij vertegenwoordigt dus het volk en belijdt de zonden van het volk. Heel langdradig mag ik wel zeggen. Vandaar dat het ook onbekend is. Maar als hij dat gedaan heeft, dan zegt de Heer tegen Daniël, nou Daniël, je hebt het goed gedaan, maar, dan zal ik je eens wat anders vertellen, die 70 jaren zijn wel om, maar dat betekent wellicht dat er een terugkeer zou zijn naar de Babylonische ballingschap, maar dat betekent niet dat dan ook meteen het koningshuis van David weer hersteld zal worden. Want dat betekent het niet, dat wist Daniël trouwens ook wel, op grond van zijn voorgaande profetieën trouwens, zeker die uit hoofdstuk 7 en 8, uit hoofdstuk 2 ook trouwens. Hij wist dat sowieso wel, maar de Heer zei tegen Daniël, nou Daniël, er is nou één periode van 70 jaar voorbij, maar er zal nog een periode van 7x70 jaar voorbij moeten gaan, voordat het zover is. En daar moet ik dan nog wat bij zeggen, want die periode van 7x70 jaar, 70 zevens, 70 maal 7 jaar. Die periode zou in de eerste plaats niet op hetzelfde moment beginnen. En in de tweede plaats zal nog blijken, niet alleen uit de profetie die volgt zelf, maar ook uit andere profetie, zou nog blijken dat de allerlaatste periode van 7 jaar nog veel langer op zich zou laten wachten. Nou goed, dat is om het ingewikkeld te maken. Maar waar het alleen maar om gaat, is dat Daniël vaststelt, een bepaalde tijd is om, dus de belofte van God moet vervuld worden. En Daniël gaat naar de Heer en zegt niet, uw tijd is om, het is zover, maak aanspraak op de vervulling van uw belofte. En zegt nee, de belijdenis van de zonden van het volk, want dat is precies waar het om gaat. Want als, ook al is het tijdstip aangebroken en het Joodse volk komt niet tot bekering, dan komt het koninkrijk niet en worden de beloften niet vervuld. En dat is de reden waarom de tijdstippen, de exacte tijdstippen in de Bijbel, inderdaad nogal een probleem opleveren. Dat is namelijk omdat de Heer ze niet, in het algemeen niet expliciet vermeld heeft. En om de doodeenvoudige reden dat de vervulling van de beloften en van de profetieën niet ook in de eerste plaats afhankelijk is van de bereikte tijd, maar in de eerste plaats afhankelijk is van het geloof van Israël. Nou, dat is maar waar het om gaat. Daarom vinden we wel exacte gegevens, hoor, aangaande de tijdrekening in de Bijbel. Maar zoals gezegd, niet expliciet. Dat wil zeggen, ze zijn nogal verborgen. En ze zijn dus niet al te helder, moet ik zeggen. Maar goed, wij leven een poosje later, zal ik maar zeggen. En nadat vele van die profetieën inmiddels vervuld zijn, zodat er niet zoveel meer te schuiven valt en niet zoveel meer onzeker is in onze dagen. En dat is maar waar het om gaat. Vandaar dat van de profetie van Daniël ook gezegd wordt, in Daniël 12 nog, wordt gezegd dat de profetie en het boek dus verzegeld zal worden tot de tijd van het einde. Zo van, niet iedereen hoeft meteen te weten wat erin staat. Het is er knap verborgen gebleven, zelfs tot in onze dagen aan toe, want het blijft nog steeds enigszins verzegeld. Want zegels worden slechts verbroken door de Heer zelf. En dat doet hij ook maar op grond van geloof overigens. Vandaar dat voor vele grote delen van de Bijbel tot in onze dagen nog steeds gesloten zijn. Men gelooft ze namelijk toch niet. Men wil ze toch niet geloven. En de Heer zegt, nou dan wil ik het je ook niet openbaren, want dan gaat het je ook niks aan ook. Populair gezegd, maar daar komt het op neer. Hè? Nou goed, we kennen toch de uitspraken in de Bijbel waarin gezegd wordt, of dat de Heer Jezus zelf de schriften zou openen, of dat de Geest de schriften zou openen en ons in heel de waarheid zou leiden. En als wij een Bijbel hebben en de Heer wil niet en de Geest wil ook niet, dan zullen we van die Bijbel niks begrijpen. En dat geldt ook voor wedergeboren mensen. Net zo goed. Dat is 1 Korinther 2 vervolgens weer. Want we hebben de Geest ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar staat erbij, de natuurlijke mens, en daarbij spreekt hij over de Corinthiërs, en dus de vleeselijk ingestelde gelovigen ontvangen, die, gelovigen, wedergeboren mensen, de vleeselijke mens, de natuurlijke mens, ontvangt niet de dingen die des Geestes Gods zijn. En zolang een gelovige ook bezig blijft om de schrift in te passen, het woord van God in te passen in zijn eigen gedachten of in zijn eigen filosofieën, zal die schrift ook gewoon gesloten blijven. En zal men er niets van begrijpen, eenvoudig omdat de Heer het dan niet openen wil. Zo zit het hoor. Nou goed, dat was een beetje uitgebreid commentaar. Maar nou terug naar Handelingen 1. De vraag was, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? De Heer zegt, het komt u niet toe om dat te weten. Om de eenvoudige reden dat de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël ook afhankelijk was gesteld van de bekering van Israël. En in de eerste plaats de bekering van het Joodse volk. Dus wat zegt de Heer tegen zijn discipelen? Dat zij het evangelie zouden prediken. Want stond nog te bezin, dat moest in de praktijk nog blijken. Hoewel de Heer alles van tevoren wist natuurlijk. Maar dat is punt niet. Er zou moeten blijken of dat volk inderdaad tot geloof zou komen of niet. Het hele punt is, als de Heer tot hen gezegd zou hebben, ja, het is de bedoeling dat het in deze tijd gebeurt, binnen deze generatie zal ik maar zeggen, we moeten er maar op houden. En hij stuurt de discipelen vervolgens uit om het evangelie te prediken. Zou dat niet erg motiverend voor ze geweest zijn? Want ze wisten dat het volk dan toch tot geloof zou komen. De Heer had het al gezegd, dus dan komt het wel voor elkaar. Dan krijg je meteen een leer van uitverkiezing, zoals die in Nederland tot in onze dagen bekend is. De Heer bepaalt het zelf wel of iemand tot geloof komt of niet. Dus hij ziet maar. En men wordt er apathisch van. Dat is wat er in de praktijk gewoon gebeurt. En in het andere geval, als de Heer gezegd had, nou nee, dat gebeurt niet, want het volk komt dus toch niet tot geloof, dan zouden de discipelen ook niet hebben hoeven prediken, want het volk zou toch niet tot geloof komen. Het stond nog te bezien. Dat wil zeggen, dat Joodse volk en die mannen van Jeruzalem uit Handelingen 2, dat Joodse volk zou inderdaad een eerlijke, volstrekt eerlijke kans krijgen. En daarom mochten de discipelen nog niet weten hoe het zou zijn. En als u nou zegt, ja, maar je kunt het toch in het Oude Testament vinden of dat in deze dagen zou gebeuren, moet ik u zeggen, nee, dat kun je niet vinden. Integendeel, wat je vindt is dat na 3 dagen het koninkrijk zou opgericht worden. Na 3 dagen op de 3e dag. Er zijn minstens 100 schriftplaatsen die dat ongeveer zeggen zo, waarvan een paar heel expliciet. Maar dezelfde Oude Testament zegt ook, ja, 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dus dan weet je nog niet zoveel. Bovendien staat er nooit bij 3 dagen na wat. Waar beginnen we dan te tellen? Staat er niet bij. En als je dan zegt, ja, dat is duidelijk, 3 dagen na de dood van de Heer Jezus, dan moet ik u zeggen, waar zegt dan het Oude Testament expliciet, in klare taal, ondubbelzinnig, dat de Messias inderdaad zou sterven? Waar staat het dan? Nou, ik ben altijd bang van, nou krijg ik commentaar, hè. Maar krijg het nooit. Want zo'n schriftplaats vind je niet. Natuurlijk, er zijn schriftplaatsen die heel ver in die richting komen. Maar hoe dichter ze bij in de richting komen van het lijden en sterven van de Heer Jezus, hoe twijfelachtiger het weer is over wie die dingen gezegd worden. Want daar gaat het maar om. Het staat er namelijk niet expliciet. Men kan het concluderen uit de vergelijking van een hele reeks van schriftplaatsen. En dat is ook de wijze waarop de Heer dat kennelijk demonstreert aan de Emmausgangers. Beginnende van Mozes en al de profeten enzovoorts. En al de schriften liet hij hen zien dat de Christus moest lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Maar dat bevestigt wat ik zeg, namelijk dat er geen schriftplaats te vinden is waarin expliciet staat dat hij eerst zou sterven en dat en bovendien dat dan vanaf dat moment 3 dagen gerekend zouden moeten worden. Je vindt het niet. Ja, ze zullen zien die ze doorstoken hebben. Maar doorstoken wil nog niet zeggen gedood. Dat hoeft het niet te betekenen. Zacharia 12. Wij weten dat het zo is, maar wij staan na die gebeurtenissen. En dat maakt het een heel stuk eenvoudiger. Met 1 schriftplaats of met een enkele schriftplaats kom je daar niet. Hoe dan ook, die tijd was dus niet gegeven. Er was wel gezegd na 3 dagen. Dat wil zeggen, dat valt nog te herleiden uit vele uitspraken. Maar dan staat er niet bij hoe lang zo'n dag duurt. En bovendien niet vanaf welk moment dat dan geteld zou moeten worden. En bijzonder denk ik dan natuurlijk aan Hosea 6 is het, meen ik. Waar er staat in vers 2 of in vers 3. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Maar de vraag is maar vanaf wanneer geteld? En de volgende vraag is, gaat dat eigenlijk wel over Juda? Want als u het mij vraagt, gaat het daar zelfs over Efraïm. Dus dat maakt het nog ingewikkelder. Het is echt niet zo simpel. Het is wel goed te verklaren wat de betekenis ervan is. Maar dat ga ik nou niet doen. En bovendien zal het dan gebeuren moeten toch in het licht van het Nieuwe Testament. Maar de discipelen wisten het niet, hen wordt het ook niet gezegd. Wat zij, het eigenaardig is trouwens dat tot hen gezegd wordt, nee, dat zij vroegen, zult gij het koninkrijk oprichten? De Heer zegt, dat kan ik je nou niet vertellen, en al die andere dingen dus ook niet, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, hetgeen toch wel aardig is, want die kracht des Heilige Geestes is immers gewoon de uitstorting van de geest of de komst van de geest die nou eenmaal beloofd was, niet beloofd in Johannes 14, 15 en 16 bedoel ik zozeer, hoewel hij daar beloofd is, maar beloofd in, wat dacht je van Joël 2, en ik was toch al in Zacharia 12, dus wat dacht je van Zacharia 12? Over het huis van David en over Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En Joël 2, wat Petrus een hoofdstuk verder citeert, op de beroemde Pinksterdag. Ik zal in de laatste dagen uitstorten van mijn geest op alle vlees enzovoorts. En verder hebben we nog enige uitspraken daaromtrent in Jesaja en nog in enige andere profeten. Kortom, De hele gedachte is, als je in het Oude Testament leest over de uitstorting van de geest, of hoe dat dan maar heten mag, dan is dat niks anders dan de aankondiging van de komst van dat eeuwige leven. Dat leven ook, dat onvergankelijke leven, die kracht ook van onvergankelijke leven, het heet ook kracht trouwens, de kracht des Heilige Geestes, kracht van onvergankelijk leven, was beloofd in het Oude Testament, maar dat is de kracht van het onvergankelijke leven, inderdaad van het Nieuwe Verbond, en daarmee ook van het Koninkrijk. Zodat het een eigenaardig antwoord is wat de Heer geeft, want op grond van het Oude Testament moet je verwachten dat als dat koninkrijk van de Messias komt, dan komt ook de geest. Maar over het koninkrijk wil de Heer niet zeggen, maar hij zegt, maar gij zult de kracht, namelijk de Heilige Geest, ontvangen die over u zal komen, enzovoorts. Maar over koninkrijk zegt hij niks. In elk geval de Heilige Geest. En verder zegt hij, en gij zult mijn getuige zijn, maar volgens het Oude Testament is het zo dat als het Nieuwe Verbond aanbreekt en als dus de Heilige Geest wordt uitgestort, dan komt het Koninkrijk en dan zou Israël, en iemand moet ermee beginnen, maar dan zal toch Israël inderdaad getuige zijn van dat Nieuwe Verbond. Dan zou namelijk het Evangelie, namelijk het Nieuwe Verbond, namelijk de blijde boodschap, gepredikt worden. Denk in Jesaja 40, troost, troost mijn volk, waarna gesproken wordt over dat inderdaad de blijde boodschap, de goede boodschap, in het Grieks dus evangelie, hè? En in het Nederlands ook dus, de blijde boodschap zou gepredikt worden enzovoorts. Want zodra dat nieuwe verband aanbreekt en de Messias verschijnt, zou inderdaad dat evangelie, die blijde boodschap van dat nieuwe verbond, maar daarmee ook van het koninkrijk, gepredikt worden. Natuurlijk beginnend bij Jeruzalem, iemand moet ermee beginnen, natuurlijk beginnend bij Jeruzalem, en dan Samaria, dat staat hier in vers 8, want Samaria is nou eenmaal de hoofdstad van de 10 stammen van Israël, zodat inderdaad eerst aan de 2 en daarna aan de 10 het evangelie gepredikt zou worden, en daarna zou inderdaad vanuit alle 12 stammen van Israël het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren en tot aan het uiterste der aarde uiteraard, want Israël is geroepen tot koninklijk priesterdom en dus inderdaad om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De priesterlijke taak van Israël bestaat er immers uit dat het woord Gods zal bekendmaken aan alle volkeren. En onder het woord Gods verstaan we niet specifiek de wet, maar verstaan wij meer specifiek het nieuwe verbond uiteraard. Zodat de Heer gaat niet in op de vraag over het koninkrijk, maar hij noemt allerlei dingen die zouden gebeuren, waarvan wij zouden denken op grond van het Oude Testament dat ze behoren bij het aanbreken van het koninkrijk. Niettemin laat de Heer het achterwege. Hij wil niet spreken over het koninkrijk. Dat is een eigenaardige zaak. Zodat we nou achteraf nog niet weten of nou dat koninkrijk aan zou breken of niet. En de discipelen hebben het ook niet geweten. Moeten er problemen mee gehad hebben van, hoezo wil je over het koninkrijk niks zeggen? En hoezo zegt hij dan wel, de geest zal over u komen en gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem en Judea, 2 stammen, Samaria, 10 stammen, en het uiterste der aarde, namelijk alle volkeren. Heel eigenaardige uitspraak. Op zich. Maar daarna staat er, en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Een wolk nam hem weg van hun ogen, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. En dat is nou het aardige. We hebben achteraf al lang gevonden dat als je 2 mannen tegenkomt in de Bijbel, zeker als ze helemaal geen naam hebben, of soms maar 1 naam, dan zijn die 2 mannen gezamenlijk de uitbeelding van die ene gemeente. De een komt uit Jeruzalem, de ander uit Samaria, maar laat me zitten. Zo zeggen, de een is Mozes, de ander is Elia. Ik denk soms dat het letterlijk zo was. Dat de een Mozes was, de ander Elia. Maar dat bedoel ik nog niet eens te zeggen. Ik bedoel maar, als je 2 mannen samen in de Bijbel tegenkomt, zijn ze altijd een beeld van de gemeente uit onze bedeling. Omdat die dubbelheid nou eenmaal verwijst naar het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene krijgt namelijk een dubbel deel. Dus wordt de eerstgeborene voorgesteld door zo'n dubbelheid, door zo'n 2. En dus 2 mannen in witte kleding, die dan ook zeggen, gij Galileese mannen, aardig hè, dat er niet staat Joodse mannen, maar ik durf er niks van te zeggen op het moment. Gij Galileese mannen, gij Galiërs, maar goed, gij Galileese mannen, Wat staat gij en ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dat is het uiteindelijke antwoord op de vraag, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nee, niet in deze tijd, want de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En waar ik dat vandaan haal, weer een hoofdstuk verder, namelijk uit Handelingen 3, vers 21. Want daar staat dat. En dan zegt Petrus dat, dus hij heeft snel geleerd. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw enzovoorts. Met andere woorden, pas als hij terugkeert, zichtbaar, op dezelfde wijze en op dezelfde plaats, want dat staat erbij, hij zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar hemel hebt zien heenvaren, pas als dat gebeurt, zal het koninkrijk aan Israël weder opgericht worden. Maar die gedachte hoef ik heus niet te ontlenen aan Handelingen 1 en Handelingen 3, want dat zegt bijvoorbeeld Daniël ook, en nog wat andere profeten uiteraard, namelijk dat pas bij de komst van Christus op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël, dat dan officieel het koninkrijk aan Israël begint. Dat is nog maar het begin overigens, maar daar begint het. Allereerst het begin. De verschijning van de koning namelijk. Maar hier wordt ook niet bij gezegd hoe lang het duren zal. Zodat wij inderdaad ook in Thessalonicenzen, maar ook in nog wat andere brieven, vinden dat de gelovigen daar kennelijk in de verwachting waren dat binnen één generatie hij uit de hemel zou verschijnen en zou verschijnen op de Olijfberg en zijn koninkrijk zou oprichten. En toen zei Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, nou ja, dat zou erop neerkomen dat degenen die levend overgebleven zijn tot de wederkomst van Christus dan voorkomen, degenen die ontslapen zijn, want die gaan dan helaas het koninkrijk niet binnen. Dan zegt Paulus, nou zo zit het niet, zij zullen namelijk ook opgewekt worden en wij die levend overgebleven zijn zullen tezamen met hen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd bij de Heer te wezen, want onze toekomst ligt niet in de duizend jaren, op aarde althans, maar onze toekomst ligt in de hemel. En dat is maar waar het om gaat, hè? Er wordt die draai aangegeven. En Petrus heeft het later uiteindelijk toch geleerd, want Petrus zal, aangezien er niks bij staat, zal vermoedelijk Petrus, zoals gebruikelijk, de woordvoerder geweest zijn van de discipelen. Dat was hij namelijk altijd, tenzij anders vermeld. Dus hij zal gevraagd hebben, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? En hij krijgt bijbehorende antwoord in Handelingen 1. Daarna, in Handelingen 2, zegt hij, nou, wat vandaag gebeurd is, is in ieder geval de uitstorting van die kracht des Heiligen Geestes die over ons zou komen. En we beginnen maar meteen te getuigen in Jeruzalem. Later deden ze het inderdaad in Samaria, maar dan ben je een paar hoofdstukken verder. En in Handelingen 3 zegt hij, nou, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En daarna werd hij nog wat gisser, maar dan zijn we heel wat jaren verder. Toen zei hij, nou ja, dat is inderdaad na twee dagen en op de derde dag. 2 Petrus 3, maar ja, één dag is bij de Heer als duizend jaar en duizend jaar is bij de Heer als één dag. Dus kortom, pas na 2000 jaar zal het gebeuren. En als je het mij vraagt, 2000 jaar na de opstanding van Christus, hoewel als ik langs deze kant binnenkom, dan zou je misschien denken, 2000 jaar na hemelvaartsdag, maar het verschil is toch maar 40 dagen. En daar zit ik helemaal niet mee, hè, met een verschil van 40 dagen. Of een periode van 2000 jaar niet, hè? Nee, dus dat maakt dus niet zoveel uit. Maar Petrus heeft het verhaal dus wel geleerd. Maar de vraag was, zou het zijn na twee dagen en dus op de derde dag, namelijk de dag van zijn opstanding? En toen vroegen ze dat aan de Heer, toen zei de Heer, nou dan komt hij niet toe dat te weten. En dus blijft slechts de andere mogelijkheid over, na twee dagen en op de derde dag, maar dan zijn het wel dagen van 1000 jaar. En dat is de andere wijze van rekenen. En dan zal het koninkrijk aan Israël weder opgericht worden. Maar het antwoord op de vraag kon ook niet zomaar gegeven worden, want het antwoord had moeten zijn in de eerste plaats, hoe bedoel u? Dat wil zeggen, zou het koninkrijk worden opgericht? Het antwoord zou dan, achteraf gesproken, moeten zijn, Ja, het koninkrijk zal worden opgericht. Zal het koninkrijk aan Israël worden opgericht? Dan zou het antwoord geweest moeten zijn, nou als je bedoelt Joden, het Joodse volk, is het antwoord nee. En mocht je onder Israël verstaan het andere deel van Israël, dan is het antwoord, het is dan dus, net zo goed recht op de naam Israël en eigenlijk nog meer van oorsprong, vanwege de belofte. Dan zou het antwoord geweest zijn, ja dat wel, maar dan toch niet in het openbaar. Dus dan zou het in het verborgen blijven. En dan heb je dus drie mogelijkheden met drie verschillende antwoorden, die allemaal kloppen. En dat maakt het dus gecompliceerd, vandaar dat ook het ook moeilijk is om achteraf deze vraag van vers 6 van Handelingen 1 te beantwoorden met een ja of nee. En helaas moet ik u zeggen, gaat de discussie, de theologische discussie over deze vraag nooit verder. Ik heb het nog nooit gezien, nog gaat nooit verder dan, nou bijna nooit dan. In 99 van de 100 keer gaat het nooit verder dan, is het, moet het nou ja zijn of moet het nou nee zijn, achteraf bezien. Zou hij nou wel het koninkrijk wederop richten aan Israël of niet? En sommigen zeggen nee, want Israël dat is het Joodse volk en dat komt pas in de toekomst. Anderen zeggen ja, want Israël bestaat uit allen die geloven. Dat kun je nog bewijzen, ook in de Bijbel. Dus, en daaronder verstaat men dan weer prompt de gemeente, wat niet correct is. Want dat is alleen in onze dagen waar, maar in andere dagen weer niet. Zodat het weer een heel problematische aangelegenheid wordt, waarover boeken volgens geschreven worden en waarover men elkaar in de haren vliegt vervolgens. Hè. Maar dat komt ook omdat het antwoord zo niet is te geven. Het hoeft ook niet, de Heer zei sowieso, dat gaat jullie niet aan. Maar aardig is dat jaren later, via de bediening van de apostel Paulus, licht gekomen is in deze zaak. Want God heeft zich aan Paulus, of Christus heeft zich aan Paulus geopenbaard. God ook, want zo kun je het ook zeggen, zo zei hij het zelf ook namelijk. God heeft zich aan Paulus geopenbaard, zodat via Paulus bekendgemaakt geworden is wat precies het werk Gods zou zijn, wat precies het werk Gods zou zijn in onze dagen. En dat bedoel ik niet, in het niet algemeen, want in het algemeen was het ook bekendgemaakt aan iemand als Jacobus, aan wie de Heer trouwens ook verschenen was, volgens 1 Korinthe 15. En Jacobus zegt dus in Handelingen 15, ja, God verzamelt zich eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam, en pas na deze, pas daarna dus, zal hij wederkeren om, om de vervallenheid van David weder op te richten, enzovoorts. Hè. Maar dat is een heel algemene uitspraak, maar meer specifiek vinden we de waarheden terug bij de apostel Paulus, die dus inderdaad uiteenzet hoe God zich inderdaad een volk verzamelt uit de heidenen, maar niet als eerstelingen van zijn koninkrijk op aarde, wel als eerstelingen van zijn koninkrijk, maar dan meer in het bijzonder als eerstelingen van dat hemelse koninkrijk en dus met een hemelse bestemming, waarna de volgende gedachte is dat na de opname van de gemeente het verhaal op aarde dus eigenlijk overnieuw begint. Want dan is weer de vraag, en waar zijn nou de eerstelingen van het koninkrijk? En dan zal blijken dat inderdaad eerst de 2 en daarna de 10, dus de 12 stammen van Israël, of 13, tot geloof komen. En zij zijn dan het volk van eerstelingen van het koninkrijk op aarde. Zodat de gedachte die in het Oude Testament al zwart op wit wordt doorgegeven in verband met Israël, diezelfde gedachte, diezelfde waarheid, wordt voor het zover is toegepast op een ander volk, namelijk op de gemeente, zodat de zegeningen die in Israël beloofd zijn wel degelijk gegeven worden aan de gemeente, maar niet in de plaats van Israël, maar vooruitlopend op Israël worden die zegeningen gegeven aan de gemeente, alleen dan in een hemelse context, in een hemelse sfeer en omstandigheid. En dat is ook wat vers 3 van Efeze 1 dus zegt, hè? De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, dat is niet Israël, die ons, dat is de gemeente, die ons gezegend heeft met elke, andere zijn er niet, elke geestelijke zegening. Waren er dan geen geestelijke zegeningen beloofd aan Israël? Ja, precies. Zelfs dezelfde. Volstrekt dezelfde. Maar al die geestelijke zegeningen, die hebben wij ontvangen in Christus en in de hemel. En de strekking van de uitspraak ontgaat ons dikwijls, daarom zeg ik het nou nog maar eens een keer. Hè. Heel de gedachte is namelijk dat alles wat in het Oude Testament gezegd wordt over Christus ook van toepassing is op de gemeente. Daarom is Christus het fundament van de gemeente, maar meer filosofisch dan. Hij is het fundament van alle gemeentelijke waarheid. Namelijk alles wat over Christus gezegd, niet, ik zei niet Jezus, Christus, de opgewekte. Alles wat over Christus, de opgewekte, gezegd wordt, de verheerlijkte zal ik maar zeggen. Alles wat over Christus gezegd wordt in het Oude Testament is net zo goed van toepassing op de gemeente. Want wij hebben aan hem deel en in hem hebben we deel aan al zijn zegeningen. Maar diezelfde waarheid is net zo goed van toepassing op Israël. Want Israël zou ook deel hebben aan alle zegeningen van Christus. Ja, dat is een heel belangrijke waarheid, want daaruit volgt, laat ik het anders zeggen, uit het feit dat Israël ook gezegend zal worden met alle zegeningen van de Messias, daaruit wordt verklaard, of verklaren wij nu alsnog, hoe het komt dat men het niet eens kan worden over bepaalde profetieën en de vraag stelt, gaan die profetieën over de Messias of gaan ze over Israël? Want in veel gevallen is beide met gemak te bewijzen. En dat is het oude dilemma, ik geef het altijd maar een voorbeeld, door het oude dilemma van Jesaja 53. Wij zeggen het slaat op de Heer Jezus. Dat klopt, dat weten wij, want er staat in Handelingen 7 dat dat zo is. U weet wel, hij is om onze overtredingen verwond, onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De vraag van de kamerling namelijk was, Handelingen 7 toch? De vraag van de kamerling was, over wie zegt de profeet dit? En Filippus heeft hem dat uitgelegd. Hij zegt, nou, hij spreekt over de Heer Jezus. Dus wij zeggen, het gaat over de Heer Jezus. Maar de Joden kennen de Heer Jezus niet, verwerpen hem zelfs. En als je hen vraagt over wie gaat Jesaja 53, dan zeggen ze, over Israël. En zeg dan niet dat het niet waar is, want dat is waar. Alleen wij zijn niet gewend het zo te verklaren, maar het is te bewijzen uit de context. Het gaat over de knecht des Heren en er staat gewoon bij wie dat is, namelijk Israël. Maar wat men er niet bij zegt, en dikwijls ook niet weet, is dat ook als in het Oude Testament over Israël gesproken wordt, gaat het ook in de eerste plaats over de Messias, want hij is de strijder met God. De persoon zelf, de Heer Jezus zelf namelijk, de Messias, de Christus. Maar in breder verband wordt het toegepast op Israël. Nou, beide dingen kunnen wij nog redelijk zien. Al is het voor sommigen ook al een hele openbaring overigens. Hè? Maar zo zit het nou eenmaal. Maar nog moeilijker wordt het als blijkt dat dezelfde uitspraken over Christus en over Israël ook en zelfs eerst worden toegepast op de gemeente. Als ik vanaf nu met u zou moeten spreken over bijvoorbeeld inleiding op Efeze, zou ik het weer heel anders doen dan dat ik het gedaan heb. Want dan zou ik u laten zien dat alles wat in Efeze gezegd wordt en al die geestelijke zegeningen die daar genoemd worden, beloofd waren aan Israël en dat ze in Efeze worden toegepast op de gemeente. En dat ik dat met zoveel nadruk nu zeg, komt omdat ik natuurlijk weer geconfronteerd ben met uitspraken van mensen die zeggen, nee, gemeentelijke waarheid vind je niet in het Oude Testament en de gemeente heeft met Israël niks van doen, staat er volledig los van. En Efeze heeft niks te maken met oud-testamentische profetieën. Dan zeg ik, nou, dan kun je niet lezen. Dan kun je absoluut niet lezen, of je hebt de brief niet gelezen. Of je wilt niet zien, of je laat je wat wijs maken. Vooroordelen aanpraten, dat gebeurt veel. Want hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Die op adem in de hemel, in Christus. Dat betekent dat alle uitspraken over Christus toegepast worden op de gemeente. Welke dan bijvoorbeeld, want welke zijn die zegeningen? Zal ik het even snel doen, hè? Gaat ie om, uit het hoofd, hè? Gelijk die ons uitverkoren heeft. In hem. In Christus. Dat wil zeggen, God heeft Christus uitverkoren en omdat we in Christus zijn, zelfs zijn lichaam zijn, zijn wij in hem uitverkoren. En zijn wij dus het uitverkoren volk, volgens Efeze 1. Maar wat is het uitverkoren volk? Geen nou, zodat nou de vraag is, wie is er nou uitverkoren? Israël of de gemeente? Zodat die Calvinisten die zeggen, alle zegeningen aan Israël zijn terechtgekomen bij de kerk, die hebben wel degelijk een sterk fundament in die redenering. Een heel sterke, ze hebben namelijk gelijk. Alleen ze verbinden de conclusies aan en zeggen dan, nou ja, en dus aangezien ze terechtgekomen zijn bij de gemeente, zijn ze dus niet meer van toepassing op Israël. En dat is een kromme gedachte. Het is niet alleen onbijbels, het is ook gewoon onlogisch. Het is gewoon onlogisch. Want als je het één bewijst, heb je nog niet bewezen dat dus het andere niet waar is. Dat zijn twee verschillende dingen. Het is namelijk allebei waar. Israël is het uitverkoren volk, maar de gemeente net zo goed. Alleen de gemeente in Christus uitverkoren in de hemel en Israël uitverkoren in Christus, want als het niet in Christus is, is het niet behouden. Want wie in Christus is en wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft en niet in de Zoon is, heeft het leven niet. Dat geldt nu, dat geldt in de toekomst net zo goed. En als men niet in Christus is en niet wedergeboren is, wordt men buitengeworpen, buiten het koninkrijk, in de buiterste duisternis waar wening is en kressing der tanden. Simpel zelf. Maar waarom gaat het? Dat je de overeenkomst tussen beiden ziet en het verschil. Maar het verschil is alleen hemel en aarde. En de overeenkomst. Beide gezegend, Israël zoals de gemeente in Christus. Nou, 1. Uitverkoren in Christus, maar Israël was het uitverkoren volk. Punt 2. Tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Dus tevoren verordineerd tot zoonstelling. Maar welk volk, want we praten over een volk, welk volk is Gods zoon of zal Gods zoon zijn? Exodus 4. Jeremia 31 niet te vergeten. Hoofdstuk over het nieuwe verbond. En Exodus 4, nog voor de uittocht uit Egypte. En daarna nog vele andere schriftplaatsen. Namelijk, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene, enzovoort. Dus die zou tot zoon aangesteld worden. Maar in Efeze staat het over de gemeente. Dat de gemeente tot zoon zal worden aangesteld. Maar de fundamentele waarheid, het fundament namelijk, is Christus. Want wie zou tot zoon worden aangesteld? Ja, wat staat in Exodus 4 over Israël, maar het blijkt in de eerste plaats van toepassing zijn op Christus, want hij is Israël. En ieder die aan hen deel heeft, krijgt daardoor deel aan Israël. Want vroeger waren ook wij zonder Christus en waren we dus vreemd van het burgerschap Israëls. En nu zijn we niet meer vreemd van Christus en dus ook niet meer vreemd van het burgerschap Israëls. Maar dat geldt voor de Israëlieten in de toekomst net zo goed. Alleen, voor ons wordt het hemels en voor Israël wordt het aards. Allebei waar, je kunt allebei bewijzen. En als je het één bewijst, heb je het niet bewezen dat het ander niet waar is. Dus je kunt wel zeggen, er is groot verschil tussen Israël en de gemeente. Dat doen alle dispensationalisten. Wijzen op verschil. En zij doen niet meer dan dat, omdat de tegenpartij, de verbondstheologen zal ik maar zeggen, die wijzen op de overeenkomst. Die zeggen, de gemeente is Israël. En zo krijg je twee kampen die allebei gelijk hebben en toch ook allebei ongelijk. Daarom wordt het probleem nooit opgelost.
Leeft in Christus nu?
Ja.
Israël?
Ook in Christus. Straks in de toekomst.
Ja, ja, in de toekomst.
In de toekomst. Ja. Ja. En dat is nog een vereenvoudiging, want in werkelijkheid zit het nog iets te compliceren. Maar deze lijnen zijn uit het schrift zeer, maar ook zeer gemakkelijk te volgen. Alleen als je de een vindt, moet je de ander niet ontkennen. Dus dat is wat men doet. Dus je kunt wijzen op het verschil tussen de gemeente en Israël, maar je zult daarna ook moeten wijzen op de overeenkomst. En die is bijzonder, maar dan ook bijzonder groot. Je kunt niet eens volstaan met te zeggen, maar Israël is het natuurlijke volk en de gemeente is het geestelijke volk, want zelfs dat klopt niet. Dat is niet een 100% tegenstelling in de praktijk, is het namelijk niet zo. Maar goed, daar ga ik dus nou niet op in, maar ik was even bij Efeze uitverkoren. In Christus, maar Israël was uitverkoren. Gesteld tot zonen, dat wil zeggen dat zal gebeuren, maar dat wordt over Christus gezegd, wordt toegepast op Israël in het Oude Testament, dat blijft ook bestaan, maar het wordt net zo goed toegepast op de gemeente. In Efeze. Daarna staat er, in welke wij, dat wij zijn begenadigd in de geliefde, in Christus. Wie is er dus begenadigd? Dat is helemaal onbekend. Christus. Want genade ontvangt men op grond van geloof. Het is natuurlijk op grond van geloof dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Sorry als het niet bekend is, maar het is zo. Hij droeg onze zonden, maar hij werd begenadigd en stond op uit de dood. Op grond van geloof. Maar goed, begenadigd in Christus. Maar wie zou de genade ontvangen? Wie zou de geest der genade en der gebeden ontvangen? Met wie werd een genade verbond gesloten? Israël allemaal, hè? Israël had genade beloofd. Talloze profetieën. Maar het wordt toegepast op de gemeente. In welke we hebben de verlossing, welk volk zou er verlost worden? Ik kan het niet missen, Israël. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En van welk volk zouden de misdaden vergeven worden? Jeremia 31 dus maar weer. Ik zal de overtredingen niet meer gedenken, ik zal de misdaden van Jacob wegdoen enzovoort. Later aangehaald in Romeinen 11 en daarom nog steeds toegepast gewoon op Israël. Maar in Efeze, en op andere plaatsen natuurlijk, toegepast op de gemeente. Vergeef de misdaden naar de rijkdom zijner genade enzovoorts. En dan heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Maar voor wie zou de Heer zich verbergen? Voor Israël. Aan wie zou hij zich daarna dus uiteraard weer openbaren? Als het volk verlost zou worden, aan wie openbaarde zich dus? Net zo goed aan Israël. Alleen hij openbaart zich nu aan de gemeente. En hij maakt dus verborgen dingen bekend. Dat zal hij in de toekomst ook doen, maar dan aan Israël, vanzelfsprekend. Dan zal hij zijn aangezicht niet meer verbergen. Weer Jesaja 53, enzovoorts. Of Jesaja 54, in een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht voor u verborgen. En met grote ontfermingen zal ik me u weer ontfermen. Hij zou zich dus aan Israël openbaren, maar hij doet het nu al, in onze dagen, aan de gemeente. Dan zegt Stater, in hem in welke ook wij een erfdeel geworden zijn, maar welk volk is ook weer het erfdeel des Heren? Ja, een volk mij ten eigendom, uit de volkeren enzovoorts, hè, stond er. Maar dan hier toegepast op de gemeente. En daarna dat wij zijn ook verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En aan wie wordt de Heilige Geest beloofd? Hetzelfde verhaal. Joel 2, Zacharië 12, etcetera, etcetera. Israël. Kortom, al die dingen zijn aan Israël beloofd. Maar ze worden inderdaad toegepast op de gemeente. En vervolgens, hij heeft ons gemaakt tot eerstelingen van het Nieuwe Bond. We zullen tot zonen worden aangesteld, zonen van God. Dat is Romeinen 8, zegt het trouwens ook. Precies hetzelfde. We zullen tot zoon worden aangesteld. We zijn namelijk erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van of met Christus. Dat betekent dat we met Christus tot koning, tot koning zullen worden aangesteld. Dus een volk van koningen. En aangezien Christus ook priester is, zullen we met Christus tot priesters worden aangesteld. Dus een volk van priesters. Dus een volk van koningen en priesters. Maar welk volk zou een volk van koningen en priesters zijn? Israël. Een priesterlijk koninkrijk. Enzovoorts. Nou ja. En zo kan ik dus nog uren doorgaan. Ja. Maar als daarna in... Maar het hoeft nou verder niet eigenlijk. Hè, maar daarna in Efeze 1, ik weet niet of je het uit je hoofd kent. Daar bidt de apostel Paulus dat die Efeze mogen ontvangen. De geest der openbaring. Geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En namelijk verlichte ogen. Uw verstand of uw harten. Maar wat er niet bij staat, of wat erbij had moeten staan, is dat het een vrij citaat is uit een commentaris op Psalm 119, vers 18. De woorden van William Jones, waarmee je altijd een toespraak begon. In gebed deed hij zijn handen samen. Soms knielde, als hij in Engeland was, knielde hij dan eerst ook nog. En dan zei hij, open thou mine eyes, O Lord, that I may behold wondrous things out of thy law. Ik heb het onthouden. Ontdek mijn ogen, dat ik mag aanschouwen de wonderen van uw wet. De wonderen, dat zijn verborgen dingen per definitie. De verborgene dingen van uw wet. Ontdek mijn ogen. En dat de psalm verder spreekt over het woord Gods is licht enzovoort, lijkt me een duidelijke zaak. Dus de apostel citeert vrij in Efeze 1 uit Psalm 119, Oude Testament, en zegt dat wij mogen ontvangen geest der wijsheid en der openbaring van verborgen dingen. In kennis van hem, namelijk verlichte ogen des harten enzovoorts. Nou, woorden van gelijke strekking staan er nog veel meer in diezelfde psalm. En zo kan ik dus nog uren doorgaan, want heel Efeze blijkt zo opgebouwd te zijn. Een en al Oude Testament. Waarna de vraag is, zou de Heer nou zijn koninkrijk oprichten of niet? Het antwoord is, dat wel, maar hij zou het niet openbaren. Waarna de vraag is, en wie gaat er dan het koninkrijk binnen? Nou, precies zoals beloofd is, gelovigen. Zodat gelovigen deel hebben aan het verborgen koninkrijk van Christus, waarbij ook vastgesteld moet worden dat de Heer in het verborgene heerst over de gemeente. Alleen, er zijn aardigere woorden die dat zeggen. Die zeggen dan gewoon, de Heer is het hoofd van de gemeente. En zo staat het dan vervolgens weer in Efeze. Maar niettemin is dat gewoon de uitdrukking van wat we dan noemen de verborgenheden van het koninkrijk. Dus zou hij zijn koninkrijk oprichten? Ja, dat wel, maar op ingewikkelde manier. Hij zou het in ieder geval niet aan het Joodse volk openbaren. En dat is maar waar het om gaat. En de discipelen mochten dat nog niet weten, omdat via hen het Joodse volk juist geconfronteerd zou worden met het evangelie, opdat dat volk inderdaad zou kunnen beslissen voor of tegen. En zou kunnen kiezen, zoals eens Mozes zei en later ook Jozua en het volk oproept, om te kiezen wie zij dienen zouden en om te kiezen voor het leven. En dat is wat de discipelen predikten. En er blijkt dat het volk als zodanig de verkeerde keuze maakte. En toen dat eenmaal vaststond, toen de tijd die daarvoor stond voorbij was, maar hoeveel tijd daarvoor stond, weet ik niet. Want ik heb het ook nooit uitgerekend hoor. Ik denk dat het uit te rekenen is, min of meer. Maar toen de tijd die daarvoor stond voorbij was, toen riep God de apostel Paulus. En die begon zijn bediening. En via de apostel Paulus werd bekendgemaakt hoe het werkelijk zit met onze bedeling. En ik bedoel niet, toen riep God apostel Paulus tot bekering, de weg naar Damascus. Ik bedoel, toen liet God Paulus van huis halen, die terug was bij zijn moeder thuis, zeg ik altijd. Die in Tarsen zat, omdat hij toch nergens terecht kon. En die ongetwijfeld daar de jaren had doorgebracht met de bestudering van het Oude Testament. In het licht van wat de Heer hem geopenbaard had op de Sinaï. Aan nieuwtestamentische en specifiek gemeentelijke waarheid. Zodat Paulus uiteindelijk zijn bediening begon nadat hij wat hij van de Heer ontvangen had, ook inderdaad had verwerkt en inderdaad kon prediken. En dat is wat hij vervolgens ook deed. Onder leiding van een of andere Jozef. Leuk, hè? En niet onder leiding van een of andere Judas. Dat is een goeie, hè? Moeilijk, hè? Dat is een moeilijke. Onder leiding namelijk van een of andere Jozef, die overigens meteen van het toneel verdwijnt, zoals bij een Jozef gebruikelijk is. Alle Jozefen in de Bijbel verdwijnen altijd geheimzinnig van het toneel. Ook deze, dit was namelijk Jozef, bijgenaamd Barnabas. En dus heette hij voortaan Barnabas. Maar dat is de man die Paulus van huis haalde en hem meenam op zijn zendingsreis. En de tweede keer kregen ze oneenigheid, toen ging Paulus dus alleen. Maar het is dus via een Jozef dat Paulus zijn zendingsreizen begon. Want de gedachte is, predik dat de roeping van de gemeente in onze dagen eigenlijk, nou ja, vanuit Gods standpunt gezien, een gemeente is als lichaam van Christus en die is uit Juda. Maar naar aardse normen, en daar hebben we het nu even over, naar aardse normen is de gemeente namelijk niet uit Juda, want Juda wilde niet. Maar de gemeente is uit Jozef, want Jozef wilde wel. En daarmee bedoel ik dus weer de 10 stammen in plaats van de 2 stammen van Israël. Dat verhaal steekt erachter. Maar dat is weer typologie. Maar daar gaat het weer om. Keurig verborgen achter allerlei namen en omstandigheden. Maar niettemin in de schrift ons duidelijk aangereikt. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël oprichten? Je kunt dus ook zeggen ja, maar niet aan Juda, maar aan Israël. Aan het andere deel van het volk. Maar bovendien niet in het openbaar, maar in het verborgen. En toen Paulus dus eenmaal op het toneel verscheen en zijn prediking en zijn zendingsreizen begon en daar aan de gemeenten wel degelijk de volle raad Gods predikte, want dat is wat hij zelf zegt in Handelingen dat hij doet, toen heeft hij dus ook bekendgemaakt hoe het nou eigenlijk precies zat met die tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld had, maar die daarna kennelijk aan de apostel Paulus zijn geopenbaard. Dus zegt de apostel, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel waar het volgt dat de apostel bij zijn evangelieprediking in Thessalonica vervolgens deze dingen al aan de gelovigen bekend heeft gemaakt. En de tragiek, om het dan maar zo te zeggen, van iemand als Petrus was, dat toen hij het de Heer vroeg, zelf, rechtstreeks, toen zei de Heer, het komt u niet toe te weten deze tijden en de gelegenheden. En later heeft hij via de apostel Paulus moeten horen hoe het werkelijk in elkaar zat. Dus als je nou wil, kun je de laatste woorden van Petrus en 2 Petrus 3 altijd nog een beetje negatief lezen. Zo van, ja, als je dat nou precies moet weten, ga je maar naar Paulus, dan moest ik ook. Daar begin ik niet aan. Zo kun je het ook lezen. Dat maakt verder niks uit. Het blijft dus waar dat die dingen via Paulus geopenbaard zijn. En het betekent tegelijkertijd dat in onze dagen de uitspraak van Handelingen 1 niet van toepassing meer is. De uitspraak over het komt u niet toe te weten, de tijden en de gelegenheden. Op onze dagen is van toepassing inmiddels dat wij zelf een zeer wel weten. In de eerste plaats uit deze nieuwtestamentische uitspraken. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen, maar dat zal ik straks demonstreren, dat deze uitspraken uit 1 Thessalonicenzen 5 en deze paar versen tegelijkertijd een belangrijke sleutel geven tot het verstaan van de oudtestamentische profetie. Met name die van Daniel en nog meer in het bijzonder die van Daniel 9. Maar eerst gaan we pauzeren. Nou, zo komen we dus alsnog via een omweg weer terecht in 1 Thessalonicenzen 5. Gij hebt niet van nodig dat men u schrijven aangaande de tijden en gelegenheden. En dus aangaande wanneer het koninkrijk wordt opgericht. En dus aangaande wanneer de dag des Heren zal komen. Want er staat hier vers 2. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want de term koninkrijk, in ieder geval de term Messiaanse Rijk of Koninkrijk van Christus, hoe men het heet, die kom je in het Oude Testament in het algemeen niet tegen. Wat je tegenkomt is de dag des Heren, want zo heet het daar. En dat is weer zo, in de eerste plaats omdat dag niet alleen staat voor een bepaalde periode, maar bovendien ook voor licht en daarom voor oordeel. Het woord dag wordt soms ook zo vertaald, hè, wordt het oordeel vertaald. En in het Nederlands heeft het die betekenis ook nog steeds, al weten we dat niet meer. Want het woord dag gebruiken we nauwelijks in die betekenis. Behalve dan in de uitdrukking aan de dag brengen. Dat wil zeggen, als het aan de dag gebracht wordt, dan komt het in het licht en zal het geoordeeld worden. Maar wel in een andere vorm, namelijk we hebben het nog steeds over dagen. Iemand voor het gerecht dagen. Dat gerecht hoeft er niet bij, want het zit al in dagen. Iemand dagen, dat wil zeggen iemand voor de rechtbank brengen. Uitdagen eigenlijk ook, want iemand uitdagen is uitdagen voor een duel. En de gedachte daarachter is dat de goden of God er wel voor zorgt dat degene die het recht aan zijn kant heeft, dan ook inderdaad het duel zal winnen, is het idee eventueel. Maar dat zijn we allemaal vergeten. Maar het woord uitdagen heeft dat nog steeds. En bovendien, als je voor het gerecht moet verschijnen, krijg je een dagvaarding. Maar het is een uitnodiging, nogal dwingend overigens, uitnodiging om voor het gerecht voor de dag te verschijnen. Luther kreeg ook zo'n ding, dus die verscheen voor de Rijksdag. Maar in Duits heet dat Reichsgericht, heb ik gezien op het standbeeld van Luther in Worms. Wij leren netjes Rijksdag en daar staat op Reichsgericht. Het zal wel zo wezen, maar dag betekent nou eenmaal een gericht, oordeel enzovoorts. De dag des Heren is niet alleen maar puur een periode, laat staan een dag van 24 uur. Maar de dag is inderdaad een periode, maar dan een waarin de Heere, Jehovah zelf namelijk, zijn oordeel zal brengen over de levende mensheid en dus over de volkeren der aarde. En dat is de enige echte betekenis van de term, de dag des Heren. En dat is ook de betekenis van de term dus in het Oude Testament. En daar komt hij vele malen voor. Soms ook wat verkort, soms heet het gewoon die dag, dat kan ook nog, ach die dag, weet u wel. Maar daarna staat er ook ach die dag, want de dag des Heren zal komen, enzovoorts. Hè. Staat er dan bij, staat er dus toch bij. Maar dag des Heren wil zeggen dat die Heer zelf zijn oordeel zal brengen. Alleen dat die Heer, dat die Jehovah dezelfde is als de Messias, dat ontgaat dan weer velen, maar zo is het nou eenmaal. Dat is dezelfde. En vandaar dat de oud-testamentische uitdrukking gebruikt wordt, zodat we meteen gebracht worden in contact met Israël, want daar gaat het om. De tijden en gelegenheden zijn de tijden en gelegenheden in verband met de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël. Alles wat in de toekomst nog gebeuren zal, heeft te maken met de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël. En ook de uitbreiding daarvan vanuit Israël over de volkeren, maar niettemin is het het koninkrijk van Israël. Dan moet ik ineens denken aan de uitspraak uit Daniel 2, waar het in de droom van Nebukadnezar, waar dat beeld, voorstellende al die wereldrijken, vernietigd wordt door een steen, zonder handen afgehouwen, komt uit de hemel. En dan zeggen wij, dat is Christus, de steen. Dat is heel goed. Maar het staat bij, doch het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Wat is die steen dan? Israël. Heb je beide bewezen, met één sluit de ander niet uit. Het koninkrijk zal gegeven worden aan dat volk van Christus. Zodat de steen is Christus, heel fundamenteel, maar iets breder, het is heel Israël. Maar aangezien wij met Christus zullen heersen en aangezien wij zullen bijdragen vanuit de hemel aan de openbaring van het koninkrijk Christus, van Christus op aarde, is die steen net zo goed de gemeente. Ja, waar, dat is nog moeilijk. Maar goed, aan dat soort dingen moeten we dus denken bij tijden en gelegenheden. En die dag des Heren zal al zo komen, gelijk een dief in de nacht. niet meteen zeggen, er staat de Heer zal komen als een dief in de nacht, want dat staat hier niet. Op andere plaatsen wel trouwens. Matthäus 24 bijvoorbeeld, Matthäus 25. Maar hier niet. De dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. En waarom staat er hier niet gewoon de Heer zal komen als een dief in de nacht? En waarom staat dat in Matthäus 24 en 25 wel? Heel eenvoudig antwoord op. Omdat het in Matthäus 24 en 25 gaat niet over de gemeente, maar gewoon over Israël. En de dag des Heren begint nou eenmaal na de 70 weken en dus na de 70ste week van Daniël. Volgens Daniël 9. Enzovoorts. En dus begint het bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het overblijfsel van het Joodse volk. En of je dan zegt, de Heer komt als een dief in de nacht, of je zegt, de dag des Heren komt als een dief in de nacht, maakt niet uit. En dus zeg je gewoon, de Heer komt als een dief in de nacht. Dat is een normale uitdrukking. Maar hier kan dat niet gezegd worden, want als het hier zou staan, de Heer komt als een dief in de nacht, zou het betekenen dat de Heer voor ons, de gemeente, niet voor Israël, maar voor ons, de gemeente, komt als een dief in de nacht. En dat is niet waar, bovendien gaat het dan over een ander tijdstip. Want de wederkomst van Christus, de verschijning, laat ik het woord wederkomst maar niet gebruiken, doet de Bijbel ook niet. De verschijning van Christus voor de gemeente vindt plaats zelfs 7 jaar. Minstens. Maar in ieder geval 7 jaar voordat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg aan het overblijfsel van het Joodse volk en van de Joodse staat. Dus, dat zijn andere dingen. Maar de dag des Heren komt gelijk een dief in de nacht en dat dat inderdaad niet op ons van toepassing is, staat er ook in vers 4. Wanneer de draad, de hoofdlijn van de brief weer wordt opgenomen. Gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Heel simpele zaak. Zodat ik het nog altijd een grote misser vind dat er een paar jaar terug ook in Nederland een film in omloop was. Met als onderwerp de opname van de gemeente. En de film heette Als een dief in de nacht. Ik heb dus de moed niet meer op kunnen brengen om ernaar te gaan kijken. Dat ligt aan mij, maar ik heb hem dus niet gezien. Ik kan zoiets niet opbrengen. Alleen al die titel. Ik denk dan, maar ik ben een beetje cynisch dan. Maar ik denk, ja, als de titel al niet deugt, we beginnen we eraan. Hè? En dan moet ik altijd denken aan een man die ik gekend heb, die schreef verslagen voor allerlei tijdschriften en kranten over de jaarverslagen van allerlei bedrijven die dan een jaarverslag produceren, weet je wel, publiceren, dat is verplicht, en dan werd er een commentaar opgeleverd in de krant. Die man die heb ik gekend en ik herinner me dat hij een keer een artikel over zo'n jaarverslag van Philips of zo schreef en zei, ja kijk eens hier, de bladzijnnummering van het jaarverslag klopt al niet, dus van de rest hebben we ook niet zoveel te verwachten, hè? En dat vind ik wel een aardige gedachte. Als de bladzijnnummering niet eens in orde is, waar begin je dan aan? Hè? En met zo'n film ook, als de titel al niet klopt, ja, waar zijn we dan in vredesnaam mee bezig? Want dan werkt het averechts. Dan word je dus door zo'n film precies van de Bijbelse gedachten, de Bijbelse waarheden afgehaald, in plaats van ermee geconfronteerd. Denk ik dan. Waarna altijd iemand zegt, ja, maar als je helemaal van niks weet, is het toch eens aardig om via zo'n film bepaald te worden bij profetisch woord in het algemeen. Dan zeg ik, ja. Ja, wat goed. Als men dan toch niet naar een Bijbelstudie komt, dan misschien maar zo, hè. Maar ik blijf een tweede keus vinden. Maar goed, hier staat dus, de dag des Heren, die heeft niet te maken met de opname van de gemeente in de eerste plaats, maar heeft te maken met de tijden en de gelegenheden waarover de discipelen in de handelingen eens spraken, namelijk de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël. En du moment, hè. Op het moment dat dat koninkrijk aan Israël opgericht wordt, of begint opgericht te worden, dat is het einde van de 70ste week, dan begint ook de dag des Heren. Dat weet u toch hopelijk, hè? Terstond, dat doe ik even snel, hè? Ik wil altijd aantekeningen maken. Matthäus 24, terstond na de verdrukking van die dagen, tweede helft 70ste week van Daniël, terstond na de verdrukking van die dagen, en dus terstond na de 70ste week van Daniël, zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, sterren van de hemel vallen, en dan zal de Heer verschijnen. Matthäus 24. En dan Joël 2, De zon zal verduisterd worden, de maan zal waarschijnlijk niet, is dat iets anders, maar de zon zal verduisterd worden, de maan zal worden als bloed of zo, hè, maar zal verduisterd worden, sterren zullen van de hemel vallen, enzovoort. Want dan begint de dag des Heren, staat daar. Die schrikkelijke dag, ja, want het is natuurlijk schrikkelijk oordeel, dag van duisternis, dikke duisternis, wolkige dag en hoe het allemaal heet mag. Maar inderdaad, die vreselijke dag des Heren, omdat het een oordeel brengt over de levende mensen. Beginnend met de totale ondergang van de tegenwoordige Joodse staat. En dat is nogal schrikkelijk, in ieder geval. Maar dat is nog maar het begin. Want daarna gebeurt er nog wel het een en ander. Uitlopend op de verwoesting van Babel, vind ik ook altijd wel leuk. Hè? Ja, zijn ze nu aan het bouwen allemaal, dus vooruit, hè. Maar goed, dat allemaal maar even weer apart. Dus de dag des Heren komt aan het einde van de 70ste week van Daniël en komt onverwacht, want wie verwacht dat dan? U zult zeggen, misschien de gelovigen, nou, dat zijn er toch maar een handjevol, dan in elk geval. En als goed is, zijn ze nauwelijks, zijn die over het algemeen niet in Jeruzalem bij die gelegenheid. En de gemeente zelf is dan namelijk al lang weg, zoals zal blijken uit wat hier ook verder staat. Want die dag des Heren komt als een dief in de nacht. De opname van de gemeente niet, want er staat, gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts, nog der duisternis. Dat wil zeggen, voordat de nacht komt, waarin de dag des Heren begint, waarin het oordeel des Heren begint, voordat die nacht maar komt, moeten wij weg zijn, dat kan niet missen. Dus dat moet daarvoor zijn. Maar dat staat er ook, want er staat vers 3, want wanneer zij, en dat is dus niet wij, moet ik op het verschil letten, hè? Wanneer zij zullen zeggen, nou als wij het niet zijn, wie zijn zij dan? Ja, we hebben het toch over de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël, dus we praten over Israël. In het algemeen, en dus de Joden in het bijzonder, en nog meer in het bijzonder de inwoners van Jeruzalem. Want daar zal die dag des Heren beginnen namelijk. Volgens de profeten. Met name Zacharia 14 dus, hè. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, je hoort het ze zeggen, want dus gewoon in het Hebreeuws shalom. Wanneer zij zullen zeggen vrede, krijgt waarschijnlijk weer iemand de Nobelprijs van de vrede, voor zover het nog niet gebeurd is al, inmiddels. Hè? Ja, wanneer zij zullen zeggen vrede, en dus zonder gevaar, het gevaar is voorbij, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Zij, nog steeds, als ik het zo smal mogelijk neem, de inwoners van Jeruzalem. En wat zullen zij geenszins ontvlieden? Wat is het? Uiteraard het haastig verderf. Eerder uit de zin, hè. Een haastig verderf zal hun overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. Bovendien worden die zij voorgesteld door een bevruchte vrouw. En dat is een oud testamentisch beeld al, in de zin van een beeld wat in het Oude Testament al genoemd wordt. De vrouw, namelijk Israël, en in barensnood, want zij zal voortbrengen. Er zal een nieuwe generatie maar uit voortkomen, maar dan een gelovige, een wedergeboren generatie, is eigenlijk de gedachte. En met de gemeente heeft het niks van doen. Want hoewel het tot problemen leidt soms, citeer ik voor de gelegenheid dan bij Jesaja 66, en niet Openbaring 12, Jesaja 66. Eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Want er is een Israël waaruit de gemeente geboren wordt. Maar daarvan wordt gezegd, eer haar smart overkwam. En niet de smart van de bevalling, maar de smart harer dracht. Zij wist niet eens dat zij zwanger was. Eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Nou, dat is gewoon gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. Jesaja 66 is dat. En die vrouw daar blijkt toch een beetje anders te zijn dan de vrouw uit Openbaring 12. Want die was in barensnood zijnde in pijn om te baren. En ze baarde een knechtje namelijk de gemeente. Waarna de vraag is, het, hoe kan dat nou? Want in de ene heeft ze geen barensnood en de andere wel. Leuk, hè? Dat zijn zo van die problemen. Nou, antwoord is makkelijk genoeg. In Openbaring is de vrouw gewoon Israël in het algemeen. En in Jesaja is het niet Israël in het algemeen, maar is het Israël in het bijzonder, namelijk slechts 10 stammen van Israël. En die weten nergens van. Net als Maria, die daar ook een beeld van is, wist ook nergens van. Dat kan niet eens. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Toch werd ze van een knechtje verlost. Aardig, hè? Om het even snel te zeggen. Dat wil zeggen, het zijn onwaarschijnlijke tegenstrijdigheden, maar in de praktijk zijn ze dat niet. Je moet alleen goed tot die dingen doordringen, hè? Blijkt ook wel, in openbaring is het niet 10 stammen, in openbaring is het zelfs meer in het bijzonder zelfs 2. Hoewel ik geneigd ben te zeggen, het gaat over 12. Maar in ieder geval 2, want na de wegrukking van de mannelijke zoon, na de opname van de gemeente dus, vlucht de vrouw in de woestijn naar een plaats haar van God bereid. En dat is een uitspraak die zo zonder meer van toepassing is op het Joodse volk na de opname van de gemeente en gedurende en zelfs na de 70e week van Daniel. Dat kan nooit over de 10 gaan, dat moet over het Joodse volk gaan, want daar gaat Daniel 9 vers 24 tot 27 over. Heus die dingen zijn geen tegenstrijdigheden, ze vallen heus netjes allemaal op hun plek. Nou, laat maar zitten, want met 1 Thessalonicenzen 5 heeft er niet zoveel te maken. Maar deze vrouw in barensnood zijnde is inderdaad een beeld van Israël in het algemeen, Joodse volk in het bijzonder, echter niet om de gemeente voort te brengen. Hier gaat het om het voortbrengen van de overigen van haar zaad, want zo heet dat in Openbaring 12 nog steeds. Het gaat om de bekering van Israël als zodanig. Maar zij zullen dat haastig verderf niet ontvlieden. Dat is al wat ervan gezegd wordt, hier. Maar het verhaal wordt hier achteruit verteld. Namelijk de dag des Heren zal komen. Dan begint inderdaad de heroprichting van het koninkrijk aan Israël. Na de 70ste week van Daniel. Maar daarna wordt in vers 3 de 70ste week van Daniel besproken. U kan niet missen, dat moet wel. Want er staat, wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar. Nou, als je mij vraagt, dat is kenmerkend voor de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dat is kenmerkend voor de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Want zo staat het in Daniel 9 vers 27. Het begint namelijk, die 70ste week van Daniel, die laatste 7 jaren dus, beginnen met het sluiten van een verbond tussen de Joodse staat en een of andere heidense machthebber, zal ik maar zeggen, een vorst die komen zal. Nou, dat verbond impliceert dus een vredesverbond. Zou niet weten wat anders moet zijn, hè? Het zal geen handelsovereenkomst zijn immers. Dus het is inderdaad een verbond des vredes, om zo te zeggen. Men zal zeggen, nu is het eindelijk vrede en nu is het gevaar geweken. Als u het mij vraagt, het verbond dus tussen de tegenwoordige Joodse staat en de Palestijnen. Dus daar komt het kort en goed op neer. Het zal er ongetwijfeld op uitdraaien, ook volgens Daniel 9 vers 27, denk ik. Dat een verbond gesloten wordt waarbij in het bijzonder een rol speelt de positie van Jeruzalem. Want Daniel 9 gaat over Jeruzalem, uw volk en uw heilige stad. Specifiek dus uw heilige stad. De 70 weken beginnen ook met een uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. 69 van de 70 weken eindigen met dat de Heer Jeruzalem ziet en zegt, zal verwoest worden, zal geen steen op de andere gelaten worden. De 70ste week, ben ik er nog, de 70ste week eindigt met de verwoesting van Jeruzalem, sowieso. En dus begint de 70ste week met een verbond. Waar gaat het verbond dan over? Ja, over Jeruzalem, kan niet missen. 69 weken beginnen met Jeruzalem, eindigen met Jeruzalem. 70ste week eindigt ook met Jeruzalem, dus begint hij ook met Jeruzalem. En dus met een verbond aangaande Jeruzalem. Zodat als je het mij vraagt, sprake zal zijn van een verbond tussen Joden en Palestijnen. Of Israël moet ik zeggen, de Palestijnen, de Joodse staat namelijk. Waarbij, als je het mij vraagt, kennelijk niet alleen de Joodse staat erkend wordt, maar tegelijkertijd door de Joodse staat wordt ook de Palestijnse staat erkend. Dan hebben ze allebei wat. En dan zijn ze het weer eens. En het compromis zal ook wel zijn dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van beide staten. En dan hebben ze 3,5 jaar lang vrede. Een verbond des doods, zegt Jesaja 28 in dat verband, denk ik ook. Een verbond met de duivel zelf, want daar komt het op neer. En dus na 3,5 jaar wordt het verbond verbroken. En dan wordt er gevochten om de heilige plaats. Die wordt ontwijd enzovoorts. En dan zullen de Palestijnen ongetwijfeld van de op die Tempelberg Joodse godsdienst weer onmogelijk maken, et cetera, et cetera. Nou ja, goed. Maar na de Russen er zich mee zullen bemoeien, kan die nalaten nu te zeggen, nu er net gisteren verkiezingen geweest zijn in Rusland, nou je ziet waar het naartoe gaat dus, hè. Hoe heet die man? Ik heb zijn naam nog niet uit het hoofd geleerd. Jiri Tchaikovsky? Er was weer andere muziek. Tchaikovsky of zoiets. Die degelijke uitspraken gedaan heeft over expansie en over legers, vooral naar het zuiden toe, de Caucasus over. En dan kom je vanzelf dus keurig in het beloofd land terecht. Nou, je kan er vergif op innemen dat gaat gebeuren. Zo gaat het. Maar dat is niet nieuw, want dat vertel ik natuurlijk al jaren, hè, dat het zo zou gaan. Dus vooruit. Want zo staat het in de Bijbel namelijk. Die zullen zich met de oneenigheid bemoeien en vervolgens de Joodse, maar daarmee ook de Palestijnse staat, vernietigen. Maar meer zal ik er niet van vertellen, want ik moet even hier doorheen. Wat er namelijk staat is, wanneer het zal zijn vrede zonder gevaar, wanneer zij dat zeggen, niet wij, maar zij, waar zijn wij dan? Al weg dus. Al opgenomen, hoofdstuk 4, we zijn al weg. Hè? Dus inderdaad, wij zijn al weg, dat zal ook blijken. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, zal een haastig verderf zijnde de tweede helft van de 70ste week hun overkomen. Want er zal verwoesting zijn, enzovoorts, tot het einde toe. Met de woorden van, een deel van de woorden van Daniel 9, vers 27. Het zal ook leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg, buiten het verwoeste Jeruzalem, of buiten Jeruzalem dat op dat moment verwoest wordt. En dat is Zacharia 14, en dan begint de dag des Heeren. Dat is ook Zacharia 14 trouwens. Kan niet missen. Zodat hier in 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 kennelijk over de 70ste week van Daniel gesproken wordt. En als dat niet zo is, dan kunnen we met de uitspraken hier sowieso niks. Dus ik houd het erop dat dit een van de sleutelversen is tot het juist verstaan van de profetie van Daniel 9. Dat namelijk de 70ste week van Daniel inderdaad in de toekomst alsnog vervuld zal worden en in het verleden nog niet vervuld is. Daar gaat het om, hè. Wordt hiermee, dacht ik, expliciet gezegd. Ik zet hem met nadruk, omdat sommigen dit soort uitspraken niet lezen binnen het kader van oud-testamentische profetieën. Dat zou men echter wel moeten doen. De term dag des Heren is zo zonder meer de verwijzing naar het Oude Testament. Dus men zal dit vers 3 ook lezen moeten in het kader van oud-testamentische profetieën. En dan blijkt dat de 70ste week van Daniel nog niet vervuld is. Ook niet vervuld is in de dagen van de Heere Jezus. Of dan eventueel kort daarna, dat moet dan kort daarna geweest zijn. Want deze uitspraken werden geschreven in ieder geval meer dan 7 jaar na de opstanding van Christus. Zodat er geen enkele mogelijkheid overblijft dat die 70ste week al vervuld zou zijn. In het verleden. Nou, dan ben ik weer geneigd om wat algemene lijnen uiteen te zetten. Men noemt ons futuristen. Wij zijn uit de zogenaamde futuristische school. En in tegenstelling tot de historische school. En het verschil is, en dat wordt niet altijd goed gezegd, meestal wordt het helemaal niet goed gezegd. Het verschil is namelijk, de historische school gelooft dat de profetieën in het allemaal in het verleden al vervuld zijn op die van de jongste dag na. Omdat ze in ieder geval vervuld zijn in de loop van de kerkgeschiedenis. Vandaar dat openbaring nogal eens toegepast wordt op de geschiedenis van de laatste 2000 jaar, zal ik maar zeggen. En van de aan de andere kant, men zegt dikwijls, en ten onrechte van de futuristische school, waartoe ik mezelf dus ook reken, dat wij geloven dat alle profetieën in de toekomst alsnog vervuld moeten worden. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dan zegt men dat wij geloven dat alles wat in openbaring staat in de toekomst alsnog vervuld moet worden. Dan moet ik u zeggen, nou dat geloof ik niet. En dus ook, er zijn er die dat geloven. Zeker wel. Maar dat geloof ik helemaal niet. En dat is ook niet kenmerkend voor deze futuristische school. Want die school van de toekomst, zo heet het dan, die wordt zo genoemd, niet omdat men daar gelooft dat alle profetieën, met name die van openbaring, nog in de toekomst vervuld moeten worden, maar omdat wij geloven dat de 70ste week van Daniel nog toekomst is. Dus laat je nou niks anders wijs maken. Ik heb de week een stukje onzin gelezen, dus dan heb ik nou de neiging om dit weer allemaal te zeggen. Wij geloven niet dat alles wat in openbaring nog vervuld moet worden. Het grootste deel uiteraard wel. Maar wij geloven dat de 70e week van Daniël nog de toekomst is. En het blijkt onder andere hier uit 1 Thessalonicenzen 5 dat dat zo is. En uit nog het een en ander natuurlijk. Met name ook uit openbaring zelf. Want er worden vele malen verwezen naar de verschillende helften van de 70e week van Daniël. Alleen, wij besluiten eruit dat dat dan dus nog toekomst is. En anderen zeggen, nou nee, dat maakt niks uit, want er komen altijd weer terug van diezelfde periode van 3,5 jaar en van 7 jaar en van 40 jaar en van 666 jaar en van 1260 jaar en van 1290 jaar. Nou, dat is historische school. En op die manier redeneren ze dus alles weg. En als hier staat, zal er zijn vrede en zonder gevaar, kunnen zij dat dus toepassen op elk moment wanneer maar vrede gesloten werd. En aangezien er altijd oorlogen gevoerd werden, werd er dus ook altijd weer vrede gesloten, zodat je zo'n profetie kunt plaatsen waar je wil. En men heeft dat ook gedaan. En haastig verderf, er is altijd verderf geweest, dus je kunt hem weer plaatsen waar je wil. Je kan altijd zeggen, dat is in het verleden al vervuld, maar dat kun je met heel openbaring dus ook. Maar zo werkt het niet. Je moet die dingen lezen in het kader van de schrift. En ze daarin passen. En er blijkt geen enkel probleem te zijn. De dag des Heren moet in de dagen van 1 Thessalonicenzen 5 nog steeds komen. En er wordt gezegd dat voordat die dag des Heren komt, dan krijg je eerst de periode van vrede en geen gevaar. En dan meteen de periode van haastig verderf. En dan komt dus pas de dag des Heren. En dat is precies de volgorde die we uit het Oude Testament allang kennen. Namelijk de 70e week van Daniël. Verdeeld in de eerste helft met een verbond waarin vrede is. En de tweede helft oorlogen, verwoestingen die leiden tot de val van Jeruzalem. En daarna de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat kan niet missen. En daar wordt simpel naar verwezen. Zodat meteen een antwoord is gegeven op de vraag naar die tijden en de gelegenheden. Die zijn dus niet vervuld in de dagen van de Pinksterdag en de dagen van de discipelen, de 12 zal ik maar zeggen. Wat Paulus hier, vele jaren later, spreekt nog steeds over dezezelfde dingen en zegt dat het toekomst is. En daar gaat het maar om. En dat is dan dus nu nog steeds toekomst. Al was het maar alleen omdat er bovendien ook staat, gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag, het einde van de 70e week vervolgens dus, dat u die dag des Heren als een dief zou bevangen. Bovendien de opname van de gemeente kan nooit zijn als een dief in de nacht, want er komt niet een dief ons thuis halen. Een rechtmatige eigenaar komt ons thuis halen. We zijn zijn eigendom, hij is niet de dief die de gemeente weghaalt. Dat is ook wat ingebracht wordt tegen onze gedachte over de wederkomst van Christus, waarbij je eerst komt om de gemeente op te nemen in de hemel. En er wordt erg de spot mee gedreven in de literatuur, hoor. Ook in evangelische literatuur, ook in evangelisch Nederland net zo goed. Er wordt gewoon de spot mee gedreven, zo van, de Heer komt als een dief, komt als een dief de gemeente thuis halen. Dan worden liederen verbasterd over niet over de heiland komt, maar de kidnapper komt en dat soort dingen meer. Dat heb ik allemaal gelezen, zwart op wit. Dus ja, dat heb je gelukkig niet gelezen misschien. Maar dat gebeurt allemaal wel. Maar de Bijbel leert ook niet. En ik zeg het ook in ieder geval niet dat de Heer komt als dief in de nacht. Integendeel. Hij komt, op de wolken des hemels en wij zullen hem daar tegemoet gaan. Om daarna, 7 jaar later overigens, met hem geopenbaard te worden op de Olijfberg. Want als het Oude Testament zegt dat Christus de 10 dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en zich zal openbaren vervolgens aan Israël, dan betekent het dat de gemeente dus met hem zal geopenbaard worden. En dus gaan we hem tegemoet. En 7 jaar later verschijnen we met hem. Dat is de gedachte. En dan zeg ik maar kort, want daar heb ik nog wel het een en ander aan argumenten voor. Maar wat er staat is, wij zijn kinderen des lichts, kinderen des daags, in de zin, dag niet in de zin van oordeel, maar dag in de zin van licht dus. Hè. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis, en dan staat er nou, als het dan dag is en licht is, wel nu, slapen doe je des nachts.